Pablo van Poel.
Present.
Ja. Wat zeg jij als jij op een camping in Zuid-Frankrijk op een bankje zit te kijken naar mensen die een jeu de boule zijn en naast je zit iemand die je niet zo goed kent en die vraagt aan jou, wat doe jij eigenlijk voor werk?
Dan zeg ik, ik zit in de entertainment industrie. Nee, grapje. Ik zeg dan dat ik muzikant ben.
Ja, dat is gewoon de vorm muzikant.
Ja.
Zo zie je jezelf ook.
Ja.
Niet als gitaargod, rockster.
Nee, ik zeg gewoon muzikant. En ik ben soms iets te nederig als ik mensen voor het eerst ontmoet. Want dan zeg ik gewoon muzikant. Zeg ze, oh, leuk. En dan merk soms als ik dan langer met iemand blijf praten, dan zijn ze, oh, hè, wat? Oh, dat. En dan denk ik, ja, dat klopt. Dat doe ik allemaal. Maar dat is niet. Ik ben gewoon muzikant, eigenlijk.
Ja. Wat is dat je daar niet mee koketteert? Zit dat gewoon niet in je? Of is het iets Limburgs?
Ik weet niet of het typisch iets Limburgs is. Het is misschien wel iets typisch Nederlands. Ik denk dat gaat over bepaalde normen en waarden die je hebt. Dus ik zie mezelf niet als beter dan iemand anders. Dus als ik zeg, ik ben muzikant, dan denk ik aan al die vrienden van mij die ook muzikant zijn. Dan denk ik, ja, dat is de club waarin ik thuis hoor. En hoe veel of weinig succes je dan volgens hebt in het werk dat je doet, is in eerste instantie niet zo relevant.
Nee, je kijkt niet naar status.
Nee.
Nee. Ben jij geworden wat je als klein kind altijd had willen worden?
Ja. Dat is heel grappig. Als ik daar nu in terugdenk, het was voor mij zo logisch altijd dat ik muzikant, of ja, gitarist of muzikant zou worden. Dat was al op de basisschool zo. En toen op de middelbare school, ja, toen was gewoon vanaf, ja, ik zat altijd gitaren te tekenen in de lessen. En op een gegeven moment ging het dan over van, hey, ik kreeg zo'n loopbaanbegeleiding. En dan zei, ja, wat wil je doen? Dan zei ik, ja, naar het conservatorium. En dan waren er leraren die zeiden van, mentors of zo, die zeiden dan van, ja, je moet ook een tweede keuze hebben. En dan had ik altijd zoiets van, ja, weet ik niet. Ik heb geen tweede keuze. En op een gegeven moment had ik in mijn hoofd, oh ja, dan zou ik kunstacademie gaan doen of Engels gaan studeren. Maar dat voelde altijd als zo van, ja, dat gaat toch niet gebeuren. Ik ga muzikant worden.
Een soort moetje omdat dat verlangd werd. Een soort tweede keuze omdat iedereen zei, je moet nog wat achter de hand hebben.
Ja.
Ja. Als je dan even teruggaat naar vroeger, toen je kleine Pablo was en je zei, ik wilde altijd muzikant worden. Werd dat van huis uit gestimuleerd? Hoe stonden je ouders daarin?
Ja, dat werd heel erg gestimuleerd. Wat ik ook heel grappig vind, want er zijn natuurlijk genoeg ouders die misschien zeggen van, ja, daar is geen geld in te verdienen. En seks, drugs, rock'n'roll, dat is niet het leven wat ik voor mijn kinderen zie. Maar mijn ouders waren altijd super supportive. Ze waren ook streng, maar op een heel grappige manier. Eigenlijk dus, ik wilde gitaar spelen. Ik was 8 of zo toen ik besloot van, oké, dat wil ik gaan doen. Toen ben ik gaan sparen voor mijn gitaar. Heb ik zelf mijn eerste gitaar bij elkaar gespaard. En mijn ouders hebben volgens mij de laatste 50 gulden of zo gesponsord. Of voor mijn verjaardag gegeven. En toen zeiden ze, maar dan moet je wel op gitaarles.
Ja, en zo geschieden.
Ja, en dat ben ik gaan doen. En dat vond ik verschrikkelijk. En toen heb ik echt al na een jaar of zo dat ik zoiets had van, ja, dat ik gewoon ook, ik oefende niet voor gitaarles. En ik weet je wel, ik wilde Metallica spelen. Dat kon ik niet, dat was ik nog helemaal niet. Ik was geen natuurtalent. Maar op gitaarles kreeg ik dan een gitaarboekje, Gitaarstarter heette dat. En dan moest ik Old MacDonald Had a Farm gaan spelen van bladmuziek. Ja, dat heeft helemaal niks te maken met waar mijn muzikale hart toen al lag. Dus dat vind ik ook wel een gemiste kans van mijn toenmalige gitaarleraar. Maar goed, uiteindelijk kwam het allemaal goed toen ik Nirvana ontdekte. En mijn gitaarleraar volgens mij wel merkt van, ja, deze jongen wil gewoon die muziek spelen. En toen heeft hij me het powerchord uitgelegd. Dat is een heel simpele greep waarbij eigenlijk twee noten tegelijk speelt. En dat kun je eigenlijk daar elk liedje dat bestaat mee spelen. En zeker Nirvana, dat is helemaal, zeg maar, gestoeld op het powerchord. En toen kon ik ineens een paar Nirvana-nummers spelen. En dacht ik, oh, dit is cool.
Ja, en toen voelde je de rocker in je naar boven komen. Toen dacht je, dit is, was dat echt de springplank dat je dacht, nu gaat het gebeuren.
Ja. Ja. Het powerkort. Ja.
Als we even kijken naar wat jij allemaal doet, want je doet echt veel. Je hebt de samenwerkingen, gastoptredens, je hebt solo-projecten, je hebt de Bokkeriers. Nu, ik spreek het goed uit, dat is Bokkeriers. Ja, ja. Ja. Gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar het moederschip blijft toch wel de wolf, toch?
Ja, zeker. Ja. De wolf is ook zo... Ja, de wolf is altijd daar. Ja. En dat zal ook nooit weggaan. En dat is... Ja, als het heel druk is met de wolf, dan zie je dat dus ook in dat al die nevenactiviteiten een beetje op een lager pitje gaan. Als het weer minder druk is met de wolf, dan is er in één keer meer ruimte voor, om andere bands te produceren of dus een project te starten als de Bokkeriers. Maar ik ben ook heel slecht in time management, dus ik verkijk me ook vaak op hoeveel tijd dingen kosten. Hoeveel energie dingen kosten. Dus ik heb bijvoorbeeld, Bokkeriers is wel een grappig voorbeeld. Ik ben dat begonnen, ja, wanneer was dat? In ieder geval in een tijd dat we niet zoveel te doen hadden met de wolf. We hadden eigenlijk best wel een rustige periode toen. En dacht ik ga een metalband beginnen. En uiteindelijk kwam het zo uit dat we een plaat gaan releasen in september nu, aanstaande september. En dan ook een paar optredens doen, want we hebben vrij met de wolf dan. En dan kom ik er dus achter, als het puntje bij paaltje komt... Oh shit, we hebben met de wolf een theatertour in december, januari. En die repetities, die zijn dus in die periode. Dus nu heb ik in één keer zo... Wat eigenlijk een soort vrije periode was, die is in één keer helemaal dichtgeslipt. En ik had ook nog opnames opstaan met die band. En dus ik moet een keer gaan leren dat er maar 24 uur in een dag zitten en 7 dagen in een week. En dat ik die niet helemaal kan volplempen met van alles en nog wat.
Ja, want je zegt het al, 20 jaar de wolf.
Ja.
Hij is gewoon een enorme mijlpaal. Zeker als je zelf een jaar of 35 bent.
Ik ben 34.
34, excuses. Ja.
Ik heb niet.
Nee, maar goed.
Ik zie eruit als 35.
Ja, precies. Nee, maar er zijn heel veel bands die houden dat niet eens vol. En ik heb wat oude interviews teruggekeken. En eigenlijk Luca, Robin, jouw bandgenoot in de wolf. En jij, jullie zeggen eigenlijk altijd al, de wolf... Daar wil ik alles voor geven. Dat mag voor mij altijd blijven duren. Is dat een soort... Worden jullie zeg maar de Limburgse Rolling Stones... als het gaat om samen oud worden op een podium?
Zeker. Ik zie echt geen enkele reden waarom het op een gegeven moment zou moeten stoppen. Wij vinden het mega leuk. We hebben echt nog steeds ontzettende lol bij elke show. Er is ook heel veel ruimte om lol te hebben. Maar dan bedoel ik muzikale lol. Dus wij zitten niet aan strakke, rigide... producties vast, tot op de seconde getimed. Eergisteren speelden we in Duitsland, zeiden we tegen elkaar, fuck it, laten we een jam set doen. En we hebben echt 3 nummers achter elkaar gespeeld die... 3 nummers achter elkaar die echt zo 10 minuten waren met heel veel gejam en toen daarna nog een nummer van 25 minuten erachteraan. En dat is dan de ene show en de andere show is weer wat kortere, strakkere nummers. En het is altijd een kwestie van bij het eten. Met diner die avond gaan we dan een setlist maken.
Ja. Maar wat werkt er zo goed in de band dat jullie al zo lang met elkaar zijn? Is er iemand de baas?
Ik denk dat ik in grote lijnen wel de meeste muzikale richting geef. Maar ik denk wat werkt is dat we gewoon 3 verstandige jongens zijn. We hebben best wel milde karakters. We kunnen best wel rationeel zijn. We vertrouwen elkaar heel erg. Dus op creatief vlak ook. Dus als iemand met een idee komt, dan is eigenlijk altijd het antwoord: Oké, laten we het proberen.
Ja.
Of het is ja. En dan gaan we het proberen. Ik zie bij heel veel bands is er een soort... Ik weet het niet. Het is misschien een haantjesding. Of het is een onvertrouwen in elkaar. Dat als iemand iets zegt, dat de rest zegt... Nee, dat is stom. En dan krijg je dus langzaam zo'n geduw en getrek. Wat soms ook wel interessant kan zijn. Maar het kan ook al die vrije creatieve mindset die wij hebben. Een heel open mindset. Die kan dat ook wel... weer een beetje teniet doen of zo. Ja. Waardoor je dus behoefte krijgt aan van... Oh man, ik moet echt een soloplaat maken. Want ik moet mijn ei kwijt. Mijn ei zit in de wolf. En ja. Dat geldt voor ons alle 3. En ik doe wel eens een soloproject daarnaast gewoon voor de leuk. En zoals de Bokkeriers dus. Ja. Ja.
Gaan we het zo nog over hebben. Toch nog even over De Wolf.
Mm.
Ik zag jullie voor het eerst live in het voorprogramma van de Black Keys.
Mm.
En ik dacht, nou, weinig verschil tussen voorprogramma en hoofdprogramma. Gewoon een paar jongens uit de buurt. Ja. Tegenover de grote internationale sterren. Kijk jij ook zo naar jezelf? Vind je jezelf goed?
Grappige vraag. Ja. Ik denk, en dat is... ik heb ook meteen dat ik dan denk... Oh, dat klinkt echt heel arrogant. Maar ik heb jaren gehad dat ik mezelf niet goed genoeg vond. Zeg maar, niet een goed genoeg zanger, niet een goed genoeg gitarist, niet genoeg dit, bla, bla, bla. En ik ben nu eindelijk op een plek dat, zeg maar... ik toch wel echt daar zelfvertrouwen in heb opgebouwd. En dus me besef, oké, nee, ik kan niet alles. Ik ben niet een Freddie Mercury. En ik ben ook niet Jimi Hendrix. Maar ik kan wel dingen. En voor wat ik wil doen in het leven, muzikaal gezien, creatief gezien, kan ik eigenlijk alles wat ik wil. En ook dan nog goed genoeg of zo. Want dus naast het gitaarspelen en zingen ben ik ook songschrijver en producer. Ik heb een studio helemaal in elkaar gedraaid, gesoldeerd. En die kan ik opereren. En ja, ik denk dat ik nu misschien op een leeftijd en op een plek ben dat ik daar gewoon ook trots op ben. En dat ik denk, ik denk wel dat ik over bepaalde kwaliteiten beschik.
Ja, je zou een kaartje kopen voor je eigen concert. Bewijzen van, als je in de zaal zou kunnen staan.
Oh, dat lijkt me te gek. Ik zou heel graag een keer de show willen zien vanuit andermans perspectief. Maar dat gaat nooit.
20 jaar De Wolf. Straks een theatertour.
Mm-hmm.
Ja, ik denk bij De Wolf. Tenten die waar het zweet, zeg maar, langs de tentcel naar beneden druipt. En zo'n deinende mensenmassa. En straks zit ik dan in een stoeltje naar jullie te kijken en te luisteren.
Ja, dat wordt wel een andere ervaring. En tegelijkertijd ook weer niet helemaal of zo. Want het is niet dat we bijvoorbeeld akoestische set gaan spelen of zo. Het wordt wel gewoon full-on elektrisch. Alleen er gaat wat meer ruimte zijn. Kijk, ik merk, als we festivals spelen, I love it. Maar na een festivalseizoen heb ik echt behoefte aan wat meer verdieping in de set. Festival is echt zo 3 kwartier alleen maar knallen. En in een club kun je, dan heb je, soms hebben we dan 2 uur, dus dan kun je iets meer werken aan een verhaal in de set. Dus je begint wel met een knallen, maar dan kun je op een gegeven moment gas terugnemen en dan ga je misschien wat ballads spelen en dan lange uitgesponnen nummers en je kunt een verhaal vertellen in die set. Maar toch mis ik alsnog dan soms, dan denk ik, oh, dat is echt iets heel leuks te vertellen over dit nummer bijvoorbeeld. Alleen, ik voel die vrijheid niet om dat te doen, omdat mensen staan en mensen, weet je wel, en je wil ook een bepaald momentum behouden. Dus je hebt net een nummer gespeeld en je wil misschien wel dat het overvloeit in een volgend nummer, of je wil meteen erachteraan gewoon een groot contrast creëren door na een rustig nummer iets heftigs in te zetten. En soms is het jammer, want dan denk ik, oh, er zijn zoveel leuke dingen over te vertellen. En die ruimte willen we iets meer gaan nemen in het theater.
Nog even terug, Limburgse jongen, geboren, getogen Limburger. Op een gegeven moment uitgevlogen naar Utrecht, noem ik het maar even, de Randstad.
Mm-hmm.
Maar weer teruggekomen.
Ja.
Had jij dat nodig om Limburg meer te gaan waarderen?
Ik weet niet, nou, ja, goede vraag. Oh, het weggaan bedoel
je? Ja, dat je even...
Ja, ik denk het wel, want ik wilde hier weg. Hè? Ik zat op de middelbare school en ik werd gepest. En ik dacht, ah, fuck jullie allemaal. Ik wil gewoon naar de Randstad, want daar gebeurt het. En dat is ook wel waar, daar gebeuren inderdaad ook dingen. Maar ik merkte uiteindelijk toch in Utrecht... Nou, gewoon een grote reden om weer uit Utrecht te vertrekken was gewoon dat ik dacht... Weet je, het is zo duur om hier te wonen. En waar betaal ik dat geld voor? Want in Utrecht vond ik eigenlijk dat centrum is heel klein. En er kwamen steeds meer Zara's, een H&M, een Primark. En dacht ik, wat slaat dit op? Ik had er niet 2000 euro in de maand aan huur betalen om in een stad vol Starbucks en Zara's te wonen. Ik bedoel, dat is helemaal niet mijn ding. Dat is een beetje gechargeerd. Maar, en toen ben ik gaan kijken van, naar buiten Utrecht gaat... Heb ik ook geprobeerd alles. Heb ik in Leerdam gewoond. Dat was het voor mij ook niet helemaal. En toen dacht ik... Ik kom toevallig uit een uit een regio waar gewoon de huizenprijzen nog best wel oké zijn. En toen ging ik in één keer denken, dacht ik, oh, ik vind het ook altijd, als we spelen in Limburg, vind ik het zo leuk om weer terug te zijn. En toen kreeg dat idee langzaam meer vorm in mijn hoofd. En toen, toen ik bezichtiging gehad in Geulen, en toen dat huis waar ik dus ging bezichtigen, dacht ik, oh my god, dit is fantastisch, dit is de droom.
Maar wat was dat dan?
Dat was een vrijstaande bungalow uit
de maar dat gevoel 60. Bedoel ik, zeg maar.
Oh, gewoon van vrijheid. Van, oh man, ik kan hier de auto voor de deur parkeren. Ik kan hier lekker klussen in mijn garage. Ik kan hier lawaai maken. Want ik heb geen directe buren. Ik woon een beetje, hoe noem je dat? Afgezonderd of zo. Of in ieder geval dat gevoel is daar best wel. En dat vond ik heerlijk. En in de natuur, weet je, dat is een bos, heel erg in de buurt. En toen dacht ik, dit kan gewoon. Ja. Dit kan in Utrecht helemaal niet.
Het was vooral ook praktisch ingegeven. Het is niet
ja,
zo dat,
dit is allemaal heel praktisch inderdaad.
Het is en niet toen jouw Limburgse hart dat riep van, oh, ik moet echt terug.
Nou, het was ook wel eens dat ik dan hier was. Ik kan me heel levendig herinneren dat ik terug was in Limburg vanwege, ik weet niet, Vaderdag of de verjaardag van mijn vader of zoiets. En toen, heeft ons, dus ik denk dat we waren mijn vader, mijn moeder en mijn drie broertjes, gewoon met de hele familie, heeft hij een hele tocht door Zuid-Limburg gedaan. We gingen van plek A naar B en dat had ook via de snelweg kunnen, maar hij ging dan helemaal binnen door en dacht ik, god damn, het is hier echt heel erg mooi. En toen, toen is ook dat zaadje wel een beetje gaan uitkiemen van, oh, hier kun je wonen. En het is grappig, als kind heb ik dat nooit zo gezien of zo, hoe mooi het hier was.
Ben je dan, hoe ben jij thuis? Ben je dan een echte huismus?
Ik ben veel bezig. Maar goed, dat is dan weer niet thuis. Dus het ding is, ik ben best wel vaak op tour en in de studio. En in Utrecht kwam ik dan vaak thuis. En dan was het zo klein appartementje, want dat is alles wat ik kon veroorloven. En dan kreeg ik toch na een halve dag alweer het gevoel, ik moet eruit. Ik moet weer dingen doen, eigenlijk. En nu in Geulen heb ik veel meer het gevoel. Dan kom ik thuis en denk, oh, chill. Ik kan genieten van, weet je wel, de deur openzetten en de vogeltjes horen fluiten en de zon. En dat is wel echt een lekker contrast. Niet zo van, oh, ik moet weer. Maar goed, als ik thuis ben, dan probeer ik daarvan te genieten.
Ja.
En hoe ben ik thuis? Ja, ik ben wel ook van de andere kant iemand die een beetje leeft van to-do list naar to-do list.
Ja, de echte
dus
taakjes.
Als ik een dag thuis heb, dan 's ochtends ga ik een soort takenlijst maken.
Dan zien we jou daar met de heggenschaar, de heg bijwerken en onkruidwieden.
Mijn vriendin is meer van de tuin. Ik ben meer van de klusjes. Ik ben best wel klusjes-minded als ik thuis ben.
Hey, zo'n project, hè, want we hebben een paar keer gezegd, Bokkeriers, jouw metal uitstapje in het Limburgs, tenminste iemand anders zingt. Maar zo'n project, had je dat ook kunnen maken als jij nou nog in Utrecht had gezeten? Of is die Limburgse grond daar wel echt voor nodig?
Nee, daar is de Limburgse grond wel echt voor nodig. Ja. Sowieso omdat, ja, dat heeft echt te maken met dat ik hier weer ben. Dus mijn jongste broertje Vince, die woonde in Sittard. En omdat ik hier weer woonde, dacht ik, oh, het zou heel leuk zijn om met Vince iets te beginnen, een band. En Jordan, een vriend van ons, die heb ik ook puur leren kennen via Vince. En omdat Vince hier woont. En ik denk, vooral in de beginfase van zo'n band, is het wel echt belangrijk dat je low-key kunt afspreken. Dus bij elkaar in de buurt woont. Ja. Zeg maar, als je echt van 2 uur ver moet komen, dan ga je met iets te veel anticipatie of verwachtingen dat repetitiehok in. En dan is het zo van, oké, nu moet er wel iets gebeuren. Nu is het gewoon, spreken we af en toe af en dan gaan we iets maken. En soms komt er niks uit en soms komt er iets heel vets uit.
Ja. Ook daarmee ga je toeren ook in het najaar, dacht ik. Hè? Dan kunnen we het allemaal gaan zien en vooral horen. Is het vreemd om jezelf dan niet op zang te horen?
Nee, Nee, maar het is ook door het soort zang.
Ja, ja.
Dus het is, de reden dat ik niet zing is omdat er ja, flink gegrunt moet. Kijk, de muziek leunt soms best wel tegen een soort doom of stoner. Hele zware stoner aan. En als ik daarop zou zingen, dan zou het echt meer stoner zijn. Maar doordat Jordan daarop grunt, is het echt metal. En ik kan dat helemaal niet.
Nee, en in het Limburgs. Je spreekt wel Limburgs zelf.
Ik spreek wel een beetje, ja, kan wel een beetje plat.
Voelt het vreemd?
Ja, een beetje.
Waar ligt dat aan? Is dat iets heel privés?
Ja, misschien wel. Misschien is het iets privés, maar het heeft ook puur te maken met wederom een praktisch aspect. Is dat gewoon, tot mijn 18e heb ik eigenlijk überhaupt alleen maar dialect gesproken met mijn ouders. Ja, mijn opa en oma. Opa's en oma's. Opa en oma, één kant. En toen ben ik naar de Randstad verhuisd. Heb ik 10 jaar gewoond. En toen, ja, de enige momenten dat ik nog Limburg sprak, is als ik even weer thuis was bij mijn ouders. Dus ik ben het ook een beetje verleerd. Maar ik ben er wel weer beter in geworden de afgelopen 3 jaar. Ja. Want als ik dus in de supermarkt ben of zo, dan praat ik toch meestal wel plat.
Ja. Ik hoor je een aantal keer over familie, over je broers, over je ouders, opa, oma. Ben je heel erg een familieman?
Ja, best wel. Maar ik was dat wel een beetje kwijt toen ik in Utrecht woonde. Ja, toen liet ik iets te veel mijn leven leiden door ja, praktische overwegingen. Als van, oh ja, het is wel 2 uur rijden heen en 2 uur terug. En dan zag ik mijn ouders dus ja, eigenlijk iets te weinig of zo. Ik zie ze nu vaker en dat vind ik heel leuk. En ik zie mijn broertjes ook vaker. Luca is met mij mee van Utrecht naar hier verhuisd. Dus die zag ik al best wel vaak. Maar ik zie Vince veel vaker. Dat is ook superleuk, want Vince en ik, daar zit 10 jaar leeftijdsverschil in. Dus toen ik het huis uitging, toen was ik ja, 17, was Vince 7. Dus ik heb maar 7 jaar met Vince bij mijn ouders gewoond. En ja, weet je al, toen ik een tiener was, ja, weet je wel, dan ga je naar de middelbare school. Dat was in Sittard en niet in Geleen. En ik had daar ook mijn vrienden. Dus Vince en ik hebben best wel, ja, hebben elkaar eigenlijk niet zo heel veel gezien.
Dus kun je nu allemaal inhalen.
Dat kan ik nu allemaal inhalen, ja. Dat vind ik wel echt leuk.
Hoe verhoudt zich, zeg maar, de Pablo van de Poel die we op het podium zien, tot de Pablo van de Poel die jij privé bent? Zien we veel van jouw privé ook weer terug in interviews, in media, misschien wel een deels op het podium of in teksten? Of hou je dat wel een beetje gescheiden, die twee werelden?
Nee, ik ben best wel flap uit sowieso. Dus ik ben niet heel goed in me, en ik ben ook niet goed in me anders voordoen dan ik ben. Maar kijk, op het podium ben ik wel, ja, gekke paap, noemt mijn vriendin dat altijd. En dat is ook zo. En ik weet niet, er gaat op het podium wel een soort knop om en dan word ik een soort hele wilde versie van mezelf. Ja. Maar ja, een beetje gekke paap ben ik altijd wel. Ja.
Dan kun je mooi kanaliseren op het podium.
Ja, ja, die gekheid. Ja.
20 jaar de wolf. Kijk je ook vooruit? En hoe zie jij jezelf over 10 jaar bijvoorbeeld?
Wow, zo ver vooruit kijk ik niet zo vaak. Probeer dat wel eens, maar dan raak ik weer afgeleid en dan ben ik weer aan iets anders aan denken. Nee, ja, goed, onze agenda die wordt heel ver vooruit gepland. Dus ik weet in principe al wat ik over 2 jaar aan het doen ben. Maar 10 jaar vooruit? Nee.
Ja, omdat jij zegt
een beetje op me afkomen wel.
Ja, want je zegt, de wolf dat gaat altijd door. Dus ook over 10 jaar...
Ja, ik verwacht dat we over 10 jaar nog 8 albums hebben gemaakt.
Ja, en privé, hoe ziet dat er dan uit? Wil je misschien ooit kinderen of 2 geiten? Ja, of ik noem maar wat.
Ik zou wel kinderen willen of een kind. Dus ja, ik weet zeker dat over 10 jaar is dat er. En ik zie wel mijn toekomst voor me in Geul. En met mijn vriendin. En ik ben van plan iets van een studiootje in de tuin te gaan bouwen, waar ik echt een fijne schrijfplek van kan maken. Ja, dat is wel een beetje hoe ik het leven over 10 jaar voor me zie.
Ja. Klinkt niet heel seks, drugs en rock'n'roll.
Nee.
Het hoeft over niet erg te zijn, maar...
Nee, maar dat is het ook niet.
Maar of is dat een verkeerd beeld dat mensen hebben? Dan denk je, nou ja, je rockt op het podium, dus dan zal het wel allemaal wild zijn.
Ja, ik denk om een duurzame carrière in dit vakgebied te hebben, kun je dat niet meer permitteren.
Pablo van der Poel, ben jij gelukkig?
Ja. Ja, ik heb wel echt dingen bereikt in mijn leven waar ik als kind alleen maar van kon dromen. Plekken gezien waar ik nooit had gedacht te zullen komen. Ja, dus ik ben wel gelukkig. Ik vind het wel ook een lastige vraag, want ik ben ook wel iemand die soms zo ambitieus kan zijn. Ambitieus weet ik niet of dat het juiste woord is, maar zo rusteloos, dat ik ook wel altijd bezig ben zo van met het volgen of zo. Dus ik vind het soms wel moeilijk om stil te staan in het hier en nu en te kijken wat ik allemaal heb. En dan heb ik niet over fysieke dingen, maar gewoon wat ik heb bereikt, wat er allemaal is in mijn leven, liefde. En dan te zeggen, en dan zeg maar te denken, ja, het is goed zo, ik hoef niks meer of zo. Ik heb toch altijd zo'n rateltje dat doorgaat, maar de volgende plaat of zo, het volgende project of het, dus dat fuckt me soms wel eens. Dat is echt wel hoe noem je dat? Zelfsaboterend aspect dat ik heb. Maar wat ook stiekem een beetje het geheim van het succes is of zo.
Ja.
Want als je te tevreden bent met wat je hebt of wat je bent, ja, dan waarom zou je dan nog harder gaan oefenen of nog beter je best doen of zo?
Wel tevreden, niet te.
Ja, precies.